U merkt het wel, het was erg gezellig daar in de consistorie. Maar van die noodzakelijke dingen, die waren we gewoon vergeten. We gaan de lofzang van de Heere zingen, Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. Psalm 100, vers 1. Juicht aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht, zing hem een vrolijk lofgedicht en ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang tot zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem, prijs zijn naam, verheerlijkt hem. En het vierde vers, want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Ik denk dat dat juist ook voor grootouders, voor ouders zo'n bemoediging is. De Heere wil werken tot in het allerlaatste geslacht. Daar mogen wij vanmiddag ook met hoop en verwachting hier samenkomen om de Heere de lof en de eer en de aanbidding toe te brengen. Psalm 100, 1, 3 en 4. Met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden belijden we ons geloof met het apostolicum. Daarna belijden wij Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Eigenlijk een wonderlijke uitdrukking, vindt u niet, dat God ons deel zal zijn, mag zijn, en dat we dat ook mogen belijden. Wat betekent dat? Eigenlijk is het een afkorting van erfdeel. God ons erfdeel. Nou, nu weten jullie natuurlijk allemaal, als er een erfenis verdeeld moet worden, dat elke erfgenaam krijgt een deel, een erfdeel. Maar hoe zit dat nou met God? Hoe kan God nu een erfdeel zijn? Nou, dan moet je de geschiedenis van Israël en die 12 stammen van Israël een klein beetje kennen. Want God die heeft aan Israël het land Kanaan gegeven. Aan elke stam een deel, een erfdeel. We hebben het vanmorgen ook gehoord dat het land Kanaan is en blijft het bezit van de Heere, de God van Israël. Maar elke stam krijgt een deel. Nee, één stam niet. Namelijk de stam van Levi. De stam van Levi heeft zich namelijk bij de afgoderij, bij de Sinaï, vergehouden van die afgoderij. En die moeten dan ook het oordeel voltrekken aan de andere stammen, als de Heere zijn oordeel laat uitvoeren. Zij moeten met getrokken zwaard door het volk heen gaan en zonder aanzien van persoon de straf van de Heere uitvoeren. Maar het wonderlijke, als ze het land Kanaan binnenkomen, mogen ze dus een bijzondere dienst hebben in de dienst van de Heere. Zij mogen de Heere dienen in de tempel. Maar ze krijgen geen erfdeel in het land Kanaan, want de Heere die heeft gezegd, ik ben jullie erfdeel. En de andere 11 stammen, die moesten dan een tiende deel van hun opbrengsten afstaan aan de Levieten. Zo werden de Levieten dus toch verzorgd, maar ze hoefden dus geen stuk grond te hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Dat deed de Heere op een bijzondere manier. De Heere je erfdeel. Hij mag je onderhouden voor tijd en eeuwigheid. In een bijzondere relatie heeft hij die levieten gesteld. U bent eigenlijk ook, zeg maar, door het geloof in een bijzondere relatie met de Heere gesteld. U mag zijn dienstknechten en dienstmaagden zijn. Mooi, hè? En de Heere zegt, en ik wil nu je erfdeel zijn. Op deze aarde? Ach, die erfenis, die gaat onherroepelijk voorbij als wij de laatste adem uitblazen. Maar wat is het mooi, als je dan mag weten, maar mijn erfdeel ligt in de Heere en in de hemel vast. Mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 68, vers 6, 48, vers 6. Dus na de geloofsbelijdenis. Want we geloven die God van Israël, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen in het gebed de Heere naderen om zijn zegen te vragen. Laat ons bidden. Als wij thuis mogen zijn in uw huis, dan mogen wij zelfs nog verder zingen dan dat wij zojuist in antwoord op de geloofsbelijdenis mochten zingen: deze God is onze God. Deze God is niet alleen ons eeuwig deel en zalig lot. Hij is niet alleen door in de eeuwigheid te scheiden. Maar niet alleen tot de dood wilt u ons leiden. Ziende op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, mogen wij zelfs zingen. Door de dood heen wil de Heere ons leiden. Niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus, zelfs de dood niet. Heere, wij danken u dat wij dat troostwoord mogen horen. Want hoeveel verliezen zijn er al niet geleden in geliefden die heen gegaan zijn. En u komt met uw woord en in de kracht van de Heilige Geest, met het evangelie van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En u wil het ons troostrijk op het hart binden. En u getuigt het, de Heer Jezus Christus, hij is gestorven voor de zonde. Onze zonde. Maar daarmee heeft hij het oordeel ook weggenomen. En we mogen door genade, door het geloof in de Heer Jezus Christus, zijn volkomen gerechtigheid worden toegerekend. En onder het oude verbond werd het al duidelijk gemaakt dat uw volk de eerkroon mocht dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En de geschenken die u wilt toebrengen, in uw gunst en genade, zijn de klederen van het heil. En de mantel van gerechtigheid. Heer, wij danken u ervoor, dat wij mogen weten dat die genadegiften zijn die u al aan David hebt beloofd. En met name dat die grote zoon van David die geschenken niet alleen heeft verworven, maar hij heeft ook de gave van de Heilige Geest verworven in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. En als loon op zijn middelaarswerk heeft hij al deze gaven verworven om ze uit te delen. Wij bidden u, zodat gij ook deze middag die grote uitdeler willen zijn van die genadegaven. Heere, zou gij in gunst ons in liefde willen gadeslaan. En zou u die Heilige Geest in ons midden actief willen doen zijn. En dan mogen wij het toch horen. Dat de Heilige Geest het is die de liefde van God in ons hart komt uitstorten. En dat is het geboorteuur van geloven. Van liefhebben. Van hopen. Van hopen die het niet zichtbare met lijdzaamheid verwacht. Heere, zou gij willen overkomen deze middag hier in de bron, maar ook overal waar mee gekeken en mee geluisterd wordt. En dan mogen wij het met de oudere generatie die de zeevaart kent, het meezeggen, dat zijn uitzenden, SOS, Save Ourselves. Heere, kom over, want uw overkomst is dringend gewenst. Amen. Vanmiddag wil ik graag met u stilstaan bij Psalm 133. Vanmorgen was de dienst vol, sowieso met de 3 schriftlezingen uit het Oude Testament. Nu wat minder, maar ik hoop dat u het wat makkelijker mee kan nemen dan ook. Want vanmorgen was het een volle dienst. We mogen nu naar de psalmen toe. Psalm 133. Het is een lied Ma'alot van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, neerdalende op de baard. De baard van Aaron, die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want de Heere gebiedt al daar de zegen en het leven tot in de eeuwigheid. U krijgt de gelegenheid uw liefdegave te geven. En ik heb vanmorgen de bedoelingen van de collectors meegekregen. Eerste collecte is voor de eredienst. Tweede collecte voor de schulddelging. Derde collecte het bouwfonds. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u ook in het geven. En we willen in voorbereiding op de preek het eerste couplet zingen van Psalm 133. I see hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133, vers 1. wij de twee volgende coupletten van Psalm 133 zingen, waar die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiede Heer de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, een van de liederen Hama'alot. Want vanaf Psalm 120 tot Psalm 134, daar zien wij dus dat boven de psalmen die aanduiding staat, een lied Hama'alot. Wat betekent dat eigenlijk, Hama'alot? U merkt het al, de vertalers die hebben die term eigenlijk in het Hebreeuws laten staan, in de grondtekst. Hama'alot. Eigenlijk wisten ze daar geen raad mee. Of is het zo kostbaar dat je zegt van, laat dat staan. En ga er eens op nadenken wat ermee bedoeld wordt. Want het is dus niet alleen een lied, Hama'alot. Het is met name ook een lied waarin onderwijs gegeven wordt. Welk onderwijs? Nou, zullen wij allereerst eens gaan nagaan, wat betekent zo'n lied Hama'alot? Het is een van de liederen die gezongen werd op de pelgrimsreis die gemaakt werd van de thuissituatie naar het heiligdom in Jeruzalem. Pelgrimsreis. Misschien zijn er heel wat jongeren die op een gegeven moment zeggen van, nou, ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt. Nou, een pelgrimsreis wordt eigenlijk gemaakt van de thuissituatie, van je eigen huis, naar het huis van God. Zo was het in het Oude Testament, de tabernakel in eerste instantie. Toen de tabernakel vervangen werd door de tempel, moest het volk opgaan naar de tempel in Jeruzalem. En die reis noemden ze dan een pelgrimsreis. Je had namelijk de liefde tot God en zijn dienst voor ogen. En in Israël werd zo'n pelgrimsreis zelfs verplicht voor de jonge mannen. Vanaf het moment dat ze hun belijdenis gedaan hadden, hun bar mitzwa gedaan hadden. Tot drie keer toe moesten dan de mannen die onder de wet stonden de reis maken naar het heiligdom. En dat was met name met de hoge feesten. Dat was met Pasen. Dat was met Pinksteren. En het was met het Loofhuttenfeest. En hoeveel Israëlieten kwamen dan wel niet samen in Jeruzalem? Heb je daar enig idee van? Want ik heb dat eens nagetrokken ook bij Flavius Josephus, die die geschiedenis van Israël uit den treuren heeft beschreven in de Romeinse tijd. In de tijd van de Heer Jezus waren er meer dan 2 miljoen Israëlieten in en om Jeruzalem. U kunt wel begrijpen, zo'n geweldige massa moest wel een plekje hebben in Jeruzalem en daar rondom in de tenten die ze meegenomen hadden. En onderweg werden deze psalmen, die liederen Hama'alot, gezongen. Mooi. Als je dus op een gegeven moment op reis bent en je gaat met elkaar, zeg maar, naar het heiligdom, naar Jeruzalem, dat je dan samen zingt. Ik denk dat dat voor kinderen al heel belangrijk is. Ik denk dat jullie misschien ook wel de avondvierdaagse hebben gelopen. Wat is het dan bemoedigend ook? Wat is het dan versterkend? Als je samen niet alleen die reis maakt, die avond vierdaagse loopt, maar dat je ook nog zingt. Zingen maakt vrolijk. Zingen maakt blij. Toch? Nou, zo is het dus ook in dat oude Israël geweest. Ze zongen die liefde tot de Heere, die liefde tot zijn huis, de liefde tot zijn dienst uit. Zo bemoedigen ze elkaar. Maar Psalm 133 is ook wel een heel bijzonder pelgrimslied. Dat heb ik ook moeten ontdekken. Het behoort namelijk ook tot een van de leerdichten. Gedichten die op een gegeven moment een duidelijke boodschap in zich hebben. Namelijk een lering. Vandaar dat ik ook, zeg maar, vanmiddag in de middagdienst, van oorsprong is dat de leerdienst, deze psalm ook gekozen heb. Wat mogen wij als gemeente leren, al zingend, van de Heere, van zijn dienst? En die lessen hebben wij nodig. Nodig om de Heere te leren kennen. Nodig om de Heere te leren dienen. Nodig om op een gegeven moment te leren geloven. Want ik hoop dat je niet de fout in denken maakt dat je naar de kerk gaat omdat je gelooft. Nee, je komt allereerst ook in de kerk om tot geloof te komen. Want niemand kent van huis uit en van nature de Heere God. Dat moeten we horen. En we moeten het ook van horen zeggen hebben. Als het gaat om het geloven. En niemand zal van nature de Heere, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus, lief hebben. Want we zijn van nature allemaal liefhebbers van onszelf. En we komen nooit verder dan onze eigen gedachten, onze eigen begeerten. Dat is ons wereldje waarin we ons thuis voelen. Eigenlijk is dus het kennen van God, het dienen van God, iets van buiten ons leven. Ons gewone dagelijkse leven. Nu mogen wij dus in Psalm 133 gaan ontdekken dat de Heere zich komt bekendmaken. En op welke wijze? Ja. Dat is het mooie wat we dan lezen. Het is goed en het is liefelijk als broeders samenwonen. Het is niet het samenwonen wat, zeg maar, een ongetrouwd stel doen voordat ze, zeg maar, eindelijk eens een keer genoeg geld gespaard hebben om een bruiloft te gaan betalen. Nee, dit heeft te maken met een gemeenschap. Iets van die gemeenschap waarvan we beleden hebben, de gemeenschap der heiligen. En daar ben ik eigenlijk ook toe geleid, nadat ik dus ook, zeg maar, de hoogtijdagen meegemaakt heb met Pasen. Een hemelvaart en Pinksteren. Dan hoor je op een gegeven moment dat de gemeente van Jeruzalem, die eerste gemeente, zeg maar, volhardt in de leer der apostelen, maar ook in de gemeenschap. En wat betekent dat nu eigenlijk concreet? Volharden in de gemeenschap. Wat hebben ze dan gemeen? Nou, dat blijkt dus een begrip te zijn wat allereerst met God te maken heeft. Met de relatie met God. De Heilige Geest is het namelijk die de relatie met God herstelt. En dat gebeurt op grond van het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Daarvoor heeft de Heer Jezus Christus dus geleden, gestorven aan het kruis. Daarvoor heeft hij zijn bloed gegeven, zijn leven gegeven, opdat vervreemden van God, die dus geen gemeenschap meer hadden met de Heere God, met zijn hemelse Vader, dat die relatie weer hersteld wordt. Want de diep ingrijpende gevolgen van de zonde, die begrijp je dan. Want wat is het gevolg van de zonde namelijk geweest, en dat zie je dus in het paradijs, dat de relatie met God wordt verbroken. Die gemeenschap met God wordt verbroken. Voor de zonde hadden Adam en Eva elke dag als het ware omgang met de Here. Die werd niet gestoord door eigen wijsheid, door ongehoorzaamheid, door afkering van de Here. En wij worden geboren juist als Godvlieders. Wij willen eigenlijk van God niet weten, net als Adam. Dat wij dus zeg maar van hem wegvluchten. De Heere wordt als het ware zeg maar een bedreiging voor je. Een bedreiging voor je eigen vrijheid. Hoeveel denken dat niet, als je aan God denken? Oh, dan word je bang. Nee, de Heer Jezus Christus is gekomen om die zondaren, zeg maar, in de relatie met God te herstellen. De zonde wordt verzoend, vergeven. En dat ga je dus merken. Er is vrede met God. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En die gaat je beheersen. Je hele doen en laten. En weet u, de Heilige Geest, die gaat daar aandacht voor vragen. En leest u het maar eens in de Romeinen 5 vers 5. Daar krijgen we als het ware de bron van het geloof. De bron ook van liefde en daarmee ook de bron van hoop. Wat doet de Heilige Geest namelijk? Die stort de liefde van God uit in je hart. Zo staat het er. De Heilige Geest, die gaat dus op een gegeven moment aandacht vragen voor die liefde van God in de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook zo belangrijk dat zeg maar die liefde van God in en door de Heer Jezus Christus gepredikt wordt. Want de Heilige Geest en Gods woord. Ja, dat zingen we eigenlijk al met Psalm 25. Hè? Maak uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Nou, dat hebben we nu heel in het bijzonder dus ook met Psalm 133. Daar krijgen wij dus ook die liefde van God binnen de gemeente, die heel centraal wordt gesteld, die uitgestort wordt in de gemeente. En dat zien we dan heel in het bijzonder in die eerste gemeente in Jeruzalem, na het Pinksterfeest. Waar liefde woont, waar broeders samen wonen. En die herstelde relatie met God in en door de Heer Jezus Christus, waar die liefde dus mag komen. Daar heeft het zijn uitstraling ook in de horizontale relaties. Samen wonen. Samen mag word je gebonden in die liefde tot de Here en tot zijn dienst. En dat is dus tot 3 keer toe per jaar voor de Israëliet een oefening. En zo mogen wij dus eigenlijk ook zeggen, elke zondag, als we samenkomen als gemeente, is het weer een oefening in die gemeenschap met de Here en met elkaar. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. En ja, dat is eigenlijk heel mooi. Als je dan op een gegeven moment naar Israël kijkt, die 12 stammen, die geroepen zijn om zeg maar, naar Gods huis te komen. Om met blijdschap de Here te dienen. 12 verschillende stammen. En ze hebben 1 doel voor ogen. Namelijk de Here dienen in zijn huis. Mogen wij daar ook, zeg maar, ziende op het nieuwtestamentische gebeuren, die gemeente daar in Jeruzalem, mogen wij dat ook over de gemeente van de Heer Jezus Christus zeggen. Niet alleen hier op Urk, maar wat we vanavond ook gedaan hebben, verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Een oefening, hè? Een les, die verbondenheid van liefdeband, zo verschillend. 12 stammen. Dat gezin van Jacob, niet één was precies hetzelfde. Zullen wij hier, ga maar gewoon heel eenvoudig, het is voor Urk nemen, hoeveel kerkgenootschappen zijn er niet? En nu worden we geleerd niet te letten op de verschillen, hè? Maar wat bindt ze nou allemaal samen? En daar krijgen we onderwijs in, hè? Wat is nou Gods bedoeling met elke gemeente? Ja, die liefdeband met hem. En de liefde met elkaar. En ja, laten we dat maar eens, zeg maar, voor ogen houden. Wat is het wat ons samen bindt en samen houdt? Wat doet ons met recht samen wonen? We moeten het allemaal beleiden dat onze kerken is vaak mensenwerk. Deze bron die wordt op het ogenblik zelfs verbouwd. Maar het meest wezenlijke, dat is niet, zeg maar, met stenen en hout te zeggen. Dat is die liefde die neerdaalt van de hemel tot in de harten van de mensen. Dat is het meest fundamentele. Toch? Die liefde van God, die juist openbaar komt in de dienst der verzoening. Als wij het gaan ontdekken, gemeente, dat God ons zo lief heeft gehad als zondaren, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat een liefde is dat niet, hè? Onuitsprekelijk groot. Onuitsprekelijk diep. Maar u merkt het, als die band met die liefde van God ten eenenmale ontbreekt en niet meer onderwezen wordt, als de Heilige Geest bedroefd wordt door eigen wijsheid en eigen gereidheid, ja, dan heeft het zijn diep ingrijpende consequenties. Dan verkommert. Nee, dan sterft de liefde in feite uit. Maar dan zie je dat ook aan de buitenkant. Lieve gemeente, waarvan leeft u? Waarvan gelooft u? Waarvan zingt u? Dat is me een indringende vraag. Wat mag het voor het zeggen hebben in de erediensten, maar ook in het leven van elke dag? En dan lezen wij het dus ook, die gemeente daar in Jeruzalem na Pinksteren. Het meest kenmerkende, zie hoe lief ze elkander hebben. Mag dat ook hier op Urk? Zou maar het meest kenmerkende zijn van al die gemeenschappen, al die gemeenten die hier op Urk samenkomen. Er mag maar één naam genoemd en geroemd worden, toch? Want we kunnen maar slechts door één naam zalig worden, die de Heer gegeven heeft tot redding van zondaren. Wat een onderwijs krijgen wij juist in de contacten met elkaar. We mochten gisteren dus ook, zeg maar, een van de jongelui uit Urk spreken. En het kenmerkende was, die liefde thuis ontbrak ten eenenmale. Het gezag van vader werd zeg maar alleen door kracht bijgezet. Met de hand of soms met de stok. Gehoorzamen. Ja, aan wie? Aan dat grote eigen ik? Zou zo'n vader, zou binnen zo'n gezin die liefde tot God, nee, die liefde van God, bekend zijn gemaakt? En zouden ze uit die liefde mogen leven? Want jongelui, wees eens eerlijk. Als je de Heer Jezus Christus leert kennen, waarom dat Hij gekomen is op deze aarde. Als je gaat ontdekken waarom Hij geleden heeft, zoals het ook samen meegebeleden hebben, hè, dat Hij niet alleen, zeg maar, gestorven en begraven is, maar zelfs tot in de diepte van de hel is afgedaald. Waarom? Waarom? Dan is het eigenlijk maar dat eenvoudige wat klinkt bij het avondmaal. Hè? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En van die eeuwige dood wilde de Heer Jezus je redden. En dat is zeg maar de gestalte van die vaderlijke liefde. Als je dat gaat ontdekken, uit wat voor een diepte die hemelse vader je heeft willen optillen, willen aangrijpen. Dan word je toch zeg maar zo klein. En dan ga je het ontdekken. Dat die appels niet zo ver van de boom vallen. En dan wordt het werkelijkheid wat bij, bij de doop beleden moet worden. Als eerste, hè? Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelfs onderworpen. Ja, daar heeft de Heere zeg maar je opgezocht. Een gemeente, weet je welke houding je dan als vader tegenover je kinderen gaat innemen? Trouwens ook als moeder. Maar als vader word je samen erop aangesproken door de Heere. Weet je welke plaats je dan gaat innemen op je knieën? Op je knieën. En dan is het gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Mag ik het nou eens vragen aan de jongelui? Wat een lege predikant op een gegeven moment aan de catechisanten vroeg. Hij zegt, mag ik eens vragen? Is er wel eens iemand die voor jou bidt? En dan met name, zeg maar, je vader of je moeder. Hij gaf een briefje aan de catechisanten, want hij wist dat het heel teer en heel persoonlijk ligt ook, hè, zo'n vraag. En hij kreeg briefjes binnen van, mijn ouders die weten in ieder geval met mij te bidden en voor mij te bidden. Maar hij zegt dat ene briefje, dat kan ik nooit vergeten. Hij zegt, daar stond het op. Was dat maar zo. Misschien zijn er vanmiddag ook wel die hier in de bron zitten. Misschien wel ouderen. Ouderen. Die zeggen, dat heb ik nou ten diepste gemist. Maar als je dus die liefde van die hemelse vader nooit hebt leren kennen. Hoe kun je dan die liefde meedelen aan je eigen kinderen? Toch? En daarin ziet u dus hoe belangrijk het is te mogen leven en te mogen weten van die oneindige liefde van de hemelse Vader in de Heer Jezus Christus. En hoe gaat dat eraan aan toe? Ja, die liefde, die schept gemeenschap. Toch? Als je op een gegeven moment, zeg maar, je ontspoorde kind, zeg maar, in de armen neemt. Net als die verloren zoon, hè? Waarvan de Heer Jezus zei. Die vader stond op de uitkijk om zijn verloren zoon in armen te sluiten. Mijn zoon was dood en hij is levend geworden. Vanuit de dood, levend geworden. Die liefde, als je van dat leven mag weten, ja, dan kun je alleen maar van die liefde zelf leven en die liefde geven. Wat een les is dat, hè? Je kunt die liefde pas geven als je er zelf van leeft. Die liefde van God in en door de Heer Jezus Christus. Die liefde die weet van vergeving en verzoening van al de zonden. Dan weet u wat dan het mooie is. Dan mag je meedelen wat je zelf niet kan geven. Maar je mag zelf van het gegeven leven om het mee te delen. En dat is die liefde, die verzoening en vergeving. En dat is nou juist ook Psalm 133, die dat op een gegeven moment ons wil onderwijzen. Die liefde die komt van boven. Die komt dus niet van beneden. Maar die liefde die daalt neer. Die daalt dus neer in het hart. In de kracht van de Heilige Geest. Dat weten we dus vanuit Romeinen 5 vers 5. Maar hier wordt een schitterend beeld gebruikt. Om die neerdalende liefde in en door de Heer Jezus Christus onder woorden te brengen. Nee, woorden schieten tekort. Dit kan alleen maar in beelden kan dat uitgeduid worden. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, neerdalende op de baard van Aaron, die neerdaalt tot op de zoon van zijn klederen. Dat is het eerste beeld. Daar in Gods huis, daar is het, zeg maar, de dienst der verzoening. Dat weet u toch? Daar rookt het altaar tot verzoening van de zonde. Daar heb je de grote verzoendag, waar de zonde van het hele volk op die ene dag wordt verzoend en vergeven. Maar wie is het nu die door de Heere aangewezen is om die zonde te vergeven? Nou, dat is het unieke, hè? Dat unieke in de dienst van die Heere, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus. En even terzijde, jongelaar. Dat is het unieke van het christendom ook, hè? En van het jodendom. Vandaar dat ze zo gehaat worden in deze wereld. Wij hebben namelijk het unieke dat wij een God hebben die niet het offer vraagt. Dat zie je bijvoorbeeld bij de moslims ook. Dan vraagt die wrede God, zeg maar, het offer van het leven. Dan pas krijg je dus de toegang tot de hemel. Nee. Wij hebben een God die het offer geeft. Geeft tot verzoening van onze zonden. God is ons altijd voor. Hij zet altijd de eerste stap in je leven. Niet wij komen tot hem, maar hij komt eerst tot ons. En zo is het ook met die liefde, toch? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En deze God die heeft de dienst met name gelegd en samengebald als het ware in de dienst van de hoge priester. En die hoge priester werd door de Heere zelf aangewezen, maar ook tot zijn taak en zijn roeping gewijd en geheiligd. En dat betekende dat hij dus, zeg maar, gezalfd werd met heilige zalfolie. En zo werd hij aan de Heere en aan zijn dienst verbonden. En ziet u, die zalfolie wordt uitgegoten op het hoofd van die hoge priester. En die zalfolie die gaat van dat hoofd af, door de baard heen, komt op de kleding terecht en daalt neer tot op de zoom van zijn kleren. Tot vlak boven de grond. Zo is het nu ook met de liefde. De liefde van God, die daalt neer. En wat is nou het kenmerkende daarvan? Ja, die zalfolie, die ruikt. Die ruikt zo geweldig heerlijk. En die mag dus het volk verheugen, verblijden. Die liefdedienst, ja, dat is geen dienst van verdriet. Nee, dat is een liefdedienst die nog nooit verdriet oproept, integendeel. Een gemeente, zo mag die liefde neerdalen ook in de gemeente. Ik mag vanmiddag, zeg maar, ook een dienaar van het woord van God zijn, maar daarmee ook een dienaar in de dienst der verzoening. Ik hoop dat de Heilige Geest, zeg maar, die liefde ook in uw hart doet ervaren. Uw ogen ervoor opent. Uw verstand ervoor opent. En dat u zegt van, dat ik nou zo geliefd ben. Door die almachtige God. En dat Hij het goed maakt. Wat ik nooit meer goed kan maken. Die relatie met God. Maar ook die relatie met elkaar. Dat bloed van de Heer Jezus Christus. Als een liefdegeur. En we gaan het straks zingen. Hè? Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Komt het wel eens ter sprake? Binnen het huwelijk. Mijn lieve man. Mijn lieve vrouw. Hoe staat het met de liefdeband? Niet met jou en mij. Maar die liefde tot onze gezamenlijke koning. Heer Jezus Christus. Die hemelse vader. Kijk. De band van het huwelijk vraagt toch ook dagelijks onderhoud? Toch? Die liefdeband met onze hemelse vader vraagt ook onderhoud. Dat leren we vanmiddag. En vraag het maar eens aan elkaar binnen de band van het huwelijk. Een onherroepelijk. Ik heb er zelf ook ervaring in. Mijn vrouw die zit erbij. Vraag het maar aan haar. Het is reinigend en heiligend hoor. Als je op een gegeven moment zegt van, mijn lieve, hoe zit het nou met die liefde tot onze Here? Want dan mag je het ervaren. Je staat samen onder datzelfde gezag. Maar je deelt ook samen in diezelfde liefde. Want onze liefde als mens is op een gegeven moment wel eens behoorlijk onder de pijl geraakt, of niet? En de liefde binnen het gezin. Je hebt ook wel eens kinderen waarvan je zegt van, kan je wel achter het behang plakken. Maar als je nu samen vraagt, ook als ouders aan je kinderen, mijn lieve kind. Weet je nou hoe lief de Heere jou heeft? En dankzij zijn liefde kan ik liefde voor jou opbrengen. En dan gaat het samen veel verder dan je denken en voelen kan. Toch? Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt dat heil verkrijgen. Dat is het eerste beeld die hoge priester, dat die zalf die neerdaalt tot op de zoon van zijn klederen. Een gemeente, dat mag ook het beeld zijn van de Heer Jezus Christus. Ik noem u één voorbeeld van die bloedvloeiende vrouw. Misschien heb u dat ook wel eens gehoord, dat er een vrouw naar de Heer Jezus toe kwam. Moet blijkbaar een behoorlijk vermogende vrouw geweest zijn, maar die had een ziekte die niet één dokter kon genezen. Ze had een bloedvloeiing. En dat ondergraafde haar gezondheid voortdurend. En toen heeft ze dus gezegd, als ik maar de zoom van zijn klederen aanraak, hè, dan zal ik genezen zijn. Wat een geloof. De zoom van zijn klederen. Nou, dat heeft hiermee te maken. Die zalfolie die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Als ik hem maar mag aanraken. Op het meest lage punt van de aanraking. Niet zijn hoofd, niet zijn handen. Maar zelfs de zoom van zijn klederen. Misschien is er hier ook wel iemand die heel klein van zichzelf denkt. Ben het niet waard? Onthoudt u het? Die liefde daalt tot op de zoom van zijn klederen. Tot in de diepte. De diepte van mijn nood. De diepte van mijn ellende. Want daar hebben zijn voeten gestaan. Tot in de diepte van de dood. En wat is het rijk. Als je dan op een gegeven moment die aanraking mag hebben met hem. Want wat lezen we dan? Dat er kracht van de Here uitgaat. Door het geloof. In die liefde van God. Dat verandert je hart. Dat verandert je leven. Ja, wat is daar de rijke vrucht van? Eeuwig leven. Tweede beeld wat in Psalm 133 naar voren wordt gebracht, dat is van de dauw, van de Hermon. Dat moet op het ogenblik wel helemaal aanspreken. Wij maken ook een hele droge periode mee, ook hier in Nederland. Kurkdroog. U weet het, dat de dauw is dus heel belangrijk ook. In Israël is het zelfs zo dat de dauw nog belangrijker is dan regen. Want het beeld wat hier wordt opgeroepen, de dauw van de Hermon, dat is dat gebergte in Libanon. In de vroege morgen komt die dauw in grote wolken naar beneden toe. Als de kou van die Hermon naar beneden komt en dan wordt die dauw gevormd. En dan is die dauw zo overvloedig dat alles drijfnat wordt. Denk u nog maar aan Gideon, die op een gegeven moment dat grote schapenvacht neerlegde. En dat hij daar wel een schaal van vocht uitperste. Dan krijgt u een kleine indruk hoe overvloedig die dauw dan neerdaalt op de bergen van Sion. Niemand kan de dauw maken. Het komt van boven. Ook zo'n gegeven, hè? Die liefde, die komt als een dauw, komt die over je leven heen. Wanneer heeft de Heer mij voor het eerst aangesproken? Wanneer heeft hij mij voor het eerst lief gehad? Oh, je gaat het steeds meer ontdekken. De Heer die heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. En die wolken van zijn liefde zijn in zo'n stilte, maar zo vruchtbaar over je lichaam en voor je leven heen neergedaald. Hè? En dat komt openbaar. Wanneer heb je voor het eerst de Heere weer lief gekregen? Als mens? Wederliefde? Ja, dat is vaak verborgen. Maar laat het dan maar in alle eenvoud gezegd worden. Eén ding weet ik. En de Heere weet alle dingen. Zeg het maar met Petrus, hè. nadat hij de Heere tot 3 keer toe verloochend had. En de Heere die stelde die alles beheersende vragen, ook voor ambtsdragers. Simon, zoon van Jona, heb je me lief? De Heere wist alle dingen. Heer, u weet toch alle dingen, maar u weet toch ook dat ik u lief heb. Wie is namelijk de bron van die liefde van Petrus? Maar wie is ook nou die bron van liefde van een Auke, van een Bertus, van een Cornelis, van een Daan, van u, van jou, van mij? De Heere deed zijn intocht zo stil, maar zo overtuigend, dat ik het nooit meer durf te ontkennen. Maar laat die liefde ook in uw hart en in uw leven vruchtbaar mogen zijn. Amen. zullen we de Heere danken voor zijn onderwijs en bidden of dat hij het ook vrucht doet dragen tot zijn eer en tot zaligheid van onze zielen. U ziet het, een stoorzender is er nu al bezig. Getrouwe Heer in de hemel, wij danken u voor het onderwijs wat gij ons vanmiddag geeft. Vaderlijk onderwijs. Heren, we zijn als uw kinderen. Misschien wel verloren zoon, verloren dochter aan uw boezem gelegd, in uw armen gesloten. Reddende armen. En Heere, u bent een God die mildelijk geeft en niet verwijt. O, wat een wonder van liefde al. Dat we bij u aan mogen komen. En dat wij gehoor mogen geven aan die trekkracht van uw liefde. En Heere, misschien gaat het wel zingen in ons hart. Ik heb 1 keer de Heere lief gekregen. Maar zoals ik vanmiddag de Heere mag leren kennen in zijn liefde, zo heb ik het nog nooit eerder gehad. Heere, wat mogen we groeien in de liefde tot u. Maar Heere, u wil dan ook daar de vrucht op geven. Het gevolg daarvan. Want dan worden we een ander mens. Als we mogen leven uit uw liefde. Dan kunnen we ook liefde geven. En wat is dat nodig? In deze koude, liefdeloze wereld. En Heere, dan hebben we ook geduld met de zwakheden van onze naasten. Als we weten dat onze eigen zwakheden door u verzoend en vergeven worden en zijn. En Heere, we hebben u dagelijks nodig. En daarom bidden wij u of dat de Heilige Geest ons voortdurend doet drinken uit die milde heilsfontein, die ook vanmiddag uit deze bron mocht opborrelen. Heren, gaat u met ons mee? Mogen we aan uw hand vertrouwend gaan? En vervul dan ook uw belofte, heerlijk aan ons, maar ook aan allen die gij aan onze zijde geeft, onze naastbestaande familieleden, man, vrouw, heren, wat kunnen we soms binnen de band van het huwelijk van elkaar vervreemd zijn geraakt. Waar het soms gezegd moet worden met 40 jaar huwelijk, ach dominee, het is een 40-jarige vechtvereniging geworden. Laat het bij ons niet gehoord mogen worden. Maar laat het gehoord mogen worden, daar woont de liefde. En ze zijn een voorbeeld van Gods genade. Want ze weten dat er een warm hart en een open deur is. Heren, zo bidden wij u ook voor de gezinnen. Soms grote gezinnen. waar het gesprek ten eenenmale niet meer gedaan wordt. Alleen maar bevelen wordt gegeven. Doe dit, doe dat. En waar de liefde van de ziel over het hoofd wordt gezien, ja, zo nodig gemist kan worden. Heren, zouden ze dicht bij uw liefde, mogen leren leven? En Heere, geef dan een rijke zegen, ook aan die grote gezinnen. En dat het ook gezegd en gezongen mag worden. Daar waar die broeders en zusters samen wonen, daar mag de Heere zelf een plekje hebben. Heere, zo bidden wij u ook voor deze gemeente. Niet alleen voor de bron, maar al die gemeenten die hier in uw naam samenkomen op zondag en door de week. Heere, laat één ding kenmerkend mogen zijn. Zoals die gemeente in Jeruzalem een kenmerk had. Zie hoe lief ze elkander hebben. Levend van die liefde van u. Heere, laat de wereld het mogen zien. Laat de wereld het mogen horen en ervaren. En de wereld is soms zo heel dichtbij. En wij bidden u of dat de wereld ook onze liefde zangen mag horen, maar ook mag leren beantwoorden. En trek ze maar uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Laten we hier ook een lichtbaken mogen zijn op een donkere levenszee. U weet wat Urk daarmee bedoelt. Heren, wilt u het reddende licht ook zijn en breng ons in de haven van behoud. Amen. Psalm 23 vers 1 en 3 is ons slotlied. zullen we het tegen elkaar zeggen vanmiddag. Tot ziens. In het Vaderhuis. De Heer Jezus heeft het gezegd. Het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. En er is geen woninggebrek. En hij wil ons daartoe leiden. En de nodiging ging vanmiddag